gezegd wordt voor deze avonturen waarin wij het verband samenvatten. Vindt u in het u gelezen schriftgedeelte het 11e hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes, het 19e vers. Openbaringen 11 vers 19, waar het woord des Heren aldus spreekt en de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. Tot zover. Schrijven wij hierboven tekenen bij zijn komst. En overdenk in de eerste plaats hemelse blijdschap. En in de tweede plaats een geopende hemel. Tekenen bij zijn komst. Hemelse blijdschap en een geopende hemel. We hebben de laatste maal gehoord hoe de getuigen gedood werden. En de kerk in haar openbaar getuigenis van Gods woord uitgesproken is. Naar de eeuwige raad en de voorkennis Gods. Ook hebben wij gehoord hoe de Heere nochtans getuigenis gaf en een geest des levens uit God in hen deed gaan. Zodat zij weer stonden op hun voeten, ja opgeroepen werden tot hen in de lucht. En dat de vijanden het aanschouwd hebben. Weliswaar, ons wordt hier gewezen op het einde der verdeling en die dingen die onmiddellijk gebeuren voor hij komt op de wolken des hemels. Hoofdstuk 12 en wat er verder gaat volgen, dat zal ons aanduiden langs welke wegen dit alles gekomen is. Het is net alsof de Heilige Geest, de Heer Jezus aan Johannes en in hem aan de kerk, telkenmale door alle noden heen een blik geeft op het einde. Opdat zij niet zouden vertwijfelen en niet verzaagd en al te ontroerd zouden zijn, maar dat zij telkenmale in de meest moedbenemende omstandigheden een doorkijk zouden ontvangen op hem, die ten laatste over alles toch zal opstaan en als koning zal heersen. Zo is het ook in dit hoofdstuk, als Johannes de droeve afloop, de wonderloze afloop van de kerk getekend heeft. Geen wonderen geschieden meer, terwijl de wonderen in het rijk van de antichrist vermenigvuldigen. En dat de kerk daarin als het ware de weg gaat die de koning ook gegaan heeft, al was het in hem nog anders, dieper, ontzagwekkender. Nochtans vonden wij in hem en ook in vele van zijn kinderen in het woord opgetekend, ten slotte was er niets meer over. En bij alle woorden, indien gij de Christus zijt, kom af van het kruis. Er gebeurde niets meer. Het was alles wonderloos. En dat is ook de grote verzoeking die over de wereld, maar in zonderheid over de kerk komen zal. In het laatste der dagen, dat het wel schijnt alsof de Heere in zijn genade en gunst zich bedekt als met een wolk. En dat zij alles sluimerig werden en in slaap vielen. En dat nochtans in dat middernachtelijk uur de Heere haastende is om te komen. En kunnen wij dat alreeds in beginsel ook al niet in onze tijd merken. Of wij weten dat de eerste gemeenten en ook uit de heidenen, de Thessalonicenzen, dat zij zeer dicht bij het einde leefden. Zij gaven een aardse loopbaan op. Zij verkochten goederen. Zij arbeiden niet meer, verwachtende dat hij komen zou. De apostel heeft ze moeten vermanen om gewoon door te gaan in hun leven. Want die dag komt niet, zegt hij, dan dat eerst openbaar geworden is. De mens der zonde, de antichrist, die als een god in de tempel zal zitten. En nu wat hem wederhoudt, weet gij. Zij hebben dus opdracht gekregen om zich daar niet aan over te geven, maar hier hun weg te gaan, gewoon op deze aarde. En toch denk ik wel eens, het was niet goed wat ze deden. De apostel heeft het ook bestraft. Wie niet werkt, zal ook niet eten, heeft hij gezegd. Arbeid met uw handen. Maar als wij dan bedenken 20 eeuwen daarna te leven, waar is dan in het algemeen gezien het uitzien en de verwachting op hem die komende is? Want dan vloeide zij door naar die kant. Maar nu zie je hem doorvloeien naar de andere kant. Nu zie je een zodanige verbinding met de aarde en met alles wat er is, dat ook meer en meer vervuld wordt. En zij werden allen sluimerig en vielen in slaap. En nu blijft het waar, niemand van zijn uitverkorenen zal achterblijven. En toch, neemt dat niet weg de vermaning die tot hen als tot kinderen spreekt. Dit zeg ik u allen waar, ik blijf u al den dag verwachten. En daarom kan de Heer dat ook in zijn hand gebruiken, ook in de prediking, wanneer de prediking ons uit het woord wijst op het einde. Kinderkens, het is de laatste uur. Om de sluimerende aan de mouw te schudden en toe te roepen, wat is uw hart slapende? Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Ik stel me wel eens voor dat in het einde der dagen hier en daar nog een arme gevonden wordt die stilletjes zit uit te kijken naar de komst van de koning, maar dat het overgrote deel sluit. Ook van diegenen die zijn genade deelachtig zijn, ingesluimerd. Ja, daartoe is ons ten alle tijde zo nodig, dat die heilige geest het woord der verwachting, het woord van het uitzien, telkenmale weer aan onze harten heilig, om te verstaan, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zijn op reis hier op aarde. Nu, als de zevende engel heeft gebazuind, Johannes mag doorkijken in de hemel, in het visioen. Hij mag een blik slaan op de tekenen die in de hemel geschieden, die ook op de aarde zekerlijk waargenomen zullen worden als God doorgaat. De tekenen die zijn komst, zijn opstaan in de hemel, begeleiden. De zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende. Grote stemmen, de zevende engel. Dat is bijna dan hier het einde. Wij zullen horen dat er nog veel geschieden zal van de violen van Gods gramschap. Maar hier kijkt de apostel een ogenblik door naar het allerlaatste, naar het einde. De laatste dagen, zou je haast zeggen, van de geschiedenis van deze wereld. Ach, ik weet niet, kan ook jaren zijn, maar het gaat er maar om dat hij hier toch verplaatst wordt naar het einde, in de hemel, en er geschieden grote stemmen. Dat wil dit zeggen, alle hemelingen, de hemelse engelenscharen, maar ook de kerk vertegenwoordigd door de 24 ouderlingen, de ganse kerk van de oude en de nieuwe bedeling, die reeds ingezameld is in de hemel, die geeft een grote stem. Dat woord is zo vol inhoud. Er geschieden grote stemmen in de hemel. Want het wil ons te kennen geven dat in de hemel geen beperking meer is. Dat in de hemel niet meer gezongen wordt: hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mij nood. Dat er in de hemel geen gebroken geluid meer is, maar dat er een volle toon is. Een toon die opwelt uit duizenden miljoenen harten en zielen. Dat leert het ons. Grote stemmen in de hemel. Om de kerk te troosten die hier op aarde in het aanzien der ogen aanschouwt en in het horen der oren, dat de tong van de vermetele mens wandelt in de hemel. Zijn mond tast zelfs de hemel aan. En hoe die boze en grote mens, straks zullen we het nog meer van horen in de vervolgen, dat zij een stem hadden dat beest en Godse lasteringen te spreken, boze dingen te spreken. Maar dat is alles onder de zon. Hier hoort de kerk een ogenblik door Johannes wat hij gehoord heeft. Grote stemmen in de hemel. En dat grote stemmen, dat is iets troostrijks. Waarom? Hier op deze aarde leert zijn ellendig Sion op. Of nu al wat in mij is, u prees. Hier op aarde leren zij mijn goedheid draagt niet tot u. Hier op aarde is het alles stukwerk. Alles ten dele, alles vol van gebrek. En waar die een ogenblik de naam des Heren prijst en verheerlijkt in een waarachtig geloof, daar kan hij een ogenblik daarna weer met een gesloten mond over deze aarde wandelen. Niet dat er geen stof is om hem te prijzen. Die zou er altijd zijn, zelfs in de eeuwige duisternis. Niet dat hij niet waardig zou zijn om geprezen te worden. Maar hier komt nog vlees, nog wereld, nog duivel, nog zonde bij. Hier komt alles bij wat de kerk bezig is te wurgen, te laten stikken. Hier komen de praters van buiten en van binnen bij. Hier komt bij dat wij wandelen niet in aanschouwen. Kijk, En daarom komt het hier op aarde meestal niet tot die volle toon en inhoud waarvan hier staat geschreven: er geschieden grote stemmen in de hemel. Nee, in de hemel is geen band meer die ontknelt. In de hemel belet geen net meer hun schreden. In de hemel is niet meer dat uit de aarde aanzet. In de hemel klinkt ook zijn eer niet meer uit het stof, maar uit gezaligde zondaren, uit eeuwig gelukkige engelenscharen. Daar is volmaaktheid. O, hier op aarde is de hemel niet. Wel kan de hemel in het hart afdalen en hart en mond vervullen met zijn lof. Maar het wordt alles weer uit ons oog weggerukt. Het wordt alles weer verborgen. En Jeremia klaagt: gij hebt u met een wolk bedekt. We zien geen tekenen van uw gunst gebleven. En hoe heeft Israël en Jacob daartoe geen recht? Want de Heere zegt: waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Toch al met al zitten ze in zulke wegen en paden. En hebben zij nodig op die weg dat Jezus zelf bij hen komt en tot hen spreekt: wat redenen zijn het die gij met elkander verhandelt, en waarom ziet gij zo droevig? Kijk, dat is in de hemel voorbij. Dat is toch niet in te denken, dat onuitsprekelijke wonder. Want die eerste gedachte was hemelse blijdschap. Maar toen ik het vanmiddag op het briefje zette, toen dacht ik: wat weten we daar eigenlijk weinig van. Weinig van. Als je hier misschien net even een ogenblikje blij bent en je zou achter je orgeltje zitten, hè, die kans dat een van de kwajongens de kruk omgooit en dat je met een hele harde klap op je hoofd valt en dat de hemel gelijk weg is. Ja, laten we het maar even nuchter zien. En toen mijn overgrootvader met dominee Pieneman zat te praten over de hemelse blijdschap, toen waren ze zo blij, zo volmaakt, er was geen kwaad meer bij. Zo zaten ze op het kamertje. Maar ze hadden geen erg dat er intussen een buitje was opkomen zetten. En net in die hemelse gesprekken valt er opeens een donderslag op het huis dreunt. En in een ogenblik sprongen ze overeind van schrik. En ze keken elkaar aan. En ze zeiden: ach, wat waren we ver. Ver boven onze stand eigenlijk. Want ze praten net alsof het alles al verleden was waarin ze hier stonden. En ze ervoeren een ogenblik de werkelijkheid. Zo is het op de aarde. Daarom, wat kunnen we weinig verstaan van de hemelse blijdschap. Want in de hemel is er geen schaduw meer bij. Hier op aarde is een schaduw. Hier wordt de zondaar de ziel altijd achtervolgd door alles en nog wat. Hier op aarde is net als er een toon door de Heilige Geest in het hart gewerkt wordt, alsof er duizenden tonnen aangehangen worden om dat tegen te houden, om hem naar de laag te trekken. Hier op aarde is het ook een werk van de Heilige Geest in de dadelijkheid om ons zijn lof te doen zingen. Hoef je zelf niet te proberen. Gaat niet. Maar dan is het ook een krachtig werk des Heilige Geestes, waar hij de boeien en banden verbreekt en het deksel van ons aangezicht oplicht en het juk van de schouder en de stok dergene die drijft in tweeën slaat. In de hemel gaat het vanzelf. In de hemel is geen enkele tegenkant meer. Het eigen ik is voor eeuwig uitgebannen. En die grote ik, de Heere God zelf, is het middelpunt van alle aanbidding en alle lof. Ja, dan moeten we met recht zeggen, de kerk wandelt hier op aarde ook in de tijd der vreemdelingschappen, het bijwoner zijn en van haar weduwschap. Totdat hij komt en ze uitleidt in zijn woning. Toch kan de overdenking van die grote stemmen, kan de ziel wel innemen en zeggen, daar zal eeuwig aller tong zich paren met de klank der snaren, eeuwig hem loven en prijzen. En hier mogen ze vragen, Heere, leer mij uw naam te prijzen, uw naam vriendelijk te bedanken, dat u naar zo een om wilt zien. Grote stemmen geschieden er in de hemelen. Het wil toch dit zeggen dat er in de gewone, in de hemel is er niets gewoon, zo moet u dat niet opvatten. Maar dat er op dit ogenblik waarop Johannes in het visioen iets ziet, dat er toch iets gebeurt dat weer een verheffing betekent. Meer nog dan daarvoor. Je zou haast zeggen, ze zingen altoos. Maar nu hoort Johannes een gedruis, als een gedreun, grote stemmen. Ze zien iets nieuws, ze zien iets wonderbaars. Ze zien dat de koning en de Heere God opstaat van de troon. En dat hij zich gereed maakt om blinkende te verschijnen. En dan roepen die grote stemmen, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat is de reden van hun blijdschap. Was de Heere dan geen koning? Had hij niet gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde? En ik ben met u lieden. Had hij niet gezegd, al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Toen hij op aarde zijn strijd gestreden had, is hij openbaar geworden als de overwinnaar, de rechthebbende. Hij is op een banier der volkeren gesteld. Hij heeft geheerst van zee tot zee. Maar toch, hier roepen ze, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere. Daar wordt de drieënige God mee bedoeld. De Vader ook. Onze Heere en van zijn Zoon Christus, die als koning zal heersen. Wat betekent het dan? Wat is dan de reden van die hemelse blijdschap als hij toch koning is, heden en gisteren en tot in eeuwigheid? Wel, in de tijd, en misschien ook wel voornamelijk in de tijd van het einde, de laatste uren, schijnt het in de waarneming dat de Heere hier op aarde niet meer regeert. En vanuit de hemel even zinnebeeldig gezegd, zien ze hoe op de aarde het rijk van de antichrist sterker wordt. En de dodelijke wond van het beest geneest. En dat de ganse aarde zich verwondert over haar eigen macht, haar eigen kunde. En dat hier het rijk van Christus overgebleven is als een hutje in de komkommerhof. Ja, hoe menigmaal komt het ook ons voor, dat gezegd, ach, met aarzel, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou er wetenschap zijn, door welke duivelse twijfel en ongeloof kan Sion besprongen worden en vergiftigd? Want denk erom dat wij niet alleen in woorden, maar inderdaad zeer zwak zijn. Al weten we dat niet. En dat wij in ons geen kracht hebben tegen alles wat daar tegen is. Denk dan eens ook aan ons zien. Niet dat ze in de hemel vervuld zijn met ongeloof, zo niet. Maar toch hebben ze in de hemel wel opgemerkt dat het stil geworden is. En dat er veel lawaai op de aarde is in de koninkrijken die opnieuw gegroeid zijn. Maar buiten God, tegen zijn evangelie, tegen zijn Christus. En dat als het ware de koning het heeft laten gaan. En dat hij ze overgaf in hun eigen boosheid om te doen dingen die niet betalen. Dat hij als het ware wel koninklijke heerschappij voert, maar op een wijze dat het voor hemel en aarde niet even duidelijk gezien wordt altijd dat hij die koning is. Omdat de Heer is opgevaard in de hemel. En hij laat alle dingen rijk worden tot het einde. Ze zijn nog niet als rijpe vruchten in zijn schoot gevallen. Ze hangen nog aan de boom van deze wereld te wachten totdat de oogst rijp is. Zowel der goddelozen als der verkorenen. Kijk, en dat wordt ermee bedoeld. Aan die bedeling zien ze in de hemel, is nu het einde gekomen. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En het gebed wordt verhoord, hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen, die uw ellendige getoond en omgebracht hebben gehaat en vracht. Nu zal de koning zelf opstaan ook om het alles in zijn handen te nemen. Hij had wel alle macht, maar hij heeft nog niet zijn ganse macht aangenomen om te zijn rechter over levende en doden. Maar nu ziet de kerk dat alle koningen zullen vallen. Alle hogen en heerlijke zullen buigen. Alle machthebbers, edelen en onedelen. Ze zullen nu vallen aan zijn troonreden. Nu zal de Heere ook zichtbaar voor aller oog als koning heersen. Alle snoevende mond zal nu gesloten worden. In de grote plannen van het schepsel zal opeens een halt komen. God zal het toeroepen. op alle wetenschappelijke centra's van deze wereld zullen de apparaturen verlaten staan. En waar men bezig was met de meest ingrijpende dingen, ja, met het ingrijpen in de schepping zelf, opeens zal het ophouden. Want in de hemel zijn de grote stemmen die zien dat God opstaat met zijn Christen, om nu zelf een antwoord te geven op alle vragen en om de aarde en de wereld te richten in alle rechtmatigheid en dat tegen alle schijn in. Ook tegenover alle twijfel en ongeloof in, waarmee Sion bevangen werd, dat het toch nogthans waar zal zijn, hij zal als koning heersen in eeuwigheid. En de drieënige God zal alles zijn in alles, en in alles zal hij toch zijn. En al schijnt alles weggespoeld op deze aarde, al schijnen zijn tekenen en graveerselen te zijn weggedaan, en dat men in Sion bekend geworden is als degene die een bijbel verheffen in het midden van het gevolgte. En al zal hier en daar een klachttoon oprijzen, Heere, waar is nu uw trouw en uw waarheid? Huis waar onze vader uw hoofd is met vuur verbrand. Al onze gewenste dingen zijn tot schande geworden. Dan zal nogthans, omdat God alleen Heere is, hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de kerk die straks de achtergronden zal gaan horen uit Johannes' mond, die het van de Heere zelf ontving. De kerk die straks zal horen hoe dat allemaal zal gaan in het einde, die krijgt nu alvast een troostrijk vooruitzicht. Hij zal toch gewisselijk komen. En al zeggen de spotters, waar blijft de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven gelijk van het begin der schepping af. God vertraagt zijn belofte niet, hoewel dat sommige traagheid achter. Maar hij is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaat. Alle zullen ze zijn ingezameld, die zijn eigendom zijn. Maar komen doet hij. Hij vertraagt niet, dan komt hij als de Almachtige, die recht heeft om hier de heerschappij in handen te nemen en te houden. Wat zijn ze dan blij in de hemel? Oh, wat zijn ze blij. Want de 24 ouderlingen die daar de kerk vertegenwoordigen, Gods ganse uitverkoren kerk, die vallen in verwonderende blijdschap neer op hun knieën om God te aanbidden. Zo verblijd zijn ze dat de eerste dingen nu voor eeuwig zullen zijn voorbij te gaan. Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, nu in haar volle heerlijkheid komen zal. En dat de rechter van hemel en aarde recht zal doen in gerechtigheid. En dat voor aller oog zal blijken dat hij is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. Zij aanbidden en zij danken de Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komen zal. In de meeste handschriften staat het woordje die komen zal niet meer bij. Staat er niet meer bij. Om aan te duiden, hij komt nu. Hij is nu gekomen. Wij danken u, Heere God. Deze namen worden aan hem gegeven, Heere en God, om daarmee uit te drukken, dat betekent, God staat nu op. Hij verlaat nu zijn troon. Hij schrijft zinnebeelden naar de poorten des hemels om een blik te slaan op deze aarde. En niet alleen om een blik te slaan, maar om zijn zoon uit te doen gaan, omdat de ure gekomen is voor de doden om geoordeeld te worden. Wat een dankzij dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Hier wil het zeggen dat gij als het ware nu uw rechterstoel, uw rechtersmantel omslaat. En als een held die ontwaakt uitgaat deze wereld tegemoet, om haar te belachen en te bespotten in haar ijdele waan. Dat wil het zeggen. Dat is de reden van hun blijdschap, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Dan moet de kerk als het ware vertroosten als de krachten der leugenen en de wonderen der leugensprekers. En alle machten hier op aarde tot zulke grootte zullen uitdijen en groeien. Dat alles vermaald en vermazzeld dreigt te worden onder de machten van deze wereld en van de Satan. En dat met eerbied gesproken de Heere het ook alles nog toeliet om. Daarom is er nu beleid. Want ze zien in de hemel, God staat nu op. Want het wil zeggen, de laatste der uitverkorenen is toegebracht. Die is geboren, die heeft het levenslicht aanschouwd. Lang heeft de rechter vertoefd van hemel en aarde, omdat hij op zijn genade troon gezeten was. En de scepter zijner genade aanreikte en aanraakte verlorene en doenschuldige zondaren. Maar als de kerk nu in dank en lof uitbreekt in de hemelen met alle engelen, dan weet de kerk in de hemel, de laatste is uit en toegebracht. De laatste van het koninkrijk Gods is door de Heere bezocht, door de Heere tot aanzijn geroepen. Dan met eerbied gesproken, dan bergt de Heere zijn gouden scepter weg. En de troon die bekleed was met zijn dierbaar bloed, de troon van zijn genade, verandert en wordt wit. Doorzichtig, doorwijdend. Heiligheid en gerechtigheid is nu de troon waarop hij zit. Genade en barmhartigheid zijn opgedeeld, uitgedeeld. Laatste brood van het leven is toegereikt. De Heere heeft niets meer niet. Want daar het vastgemaakt bestek is de laatste steen aangebracht aan het geestelijk gebouw. En nu komt God niet meer in het zuizen van een zachte stilte. Nu komt hij niet meer nog door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest. Nu komt hij in stormen en onweders. Nu komt hij in grote tekenen die zijn komst vergezellen. Er is nu geen steenrots meer om ons te bedekken. En wij kunnen zijn achterste delen niet meer zien. Hij treedt nu in volle glorie de wereld en haar inwoners de ganse helmacht tegemoet. Dat is de reden van hun blijdschap. Wij danken u dat gij uw grote kracht hebt aangenomen. Als een held die opstaat, ten strijd, het is wat. Het is niet om te zeggen. Wat zijn wij dan daarin, wat komt het dan ook juist daarin uit, hoe diep de doodstaat van de mens is. Hoe erg die is, de doodstaat. Dat de grootste ellende is dat hij zijn ellende geen eens kent. Dat hij zijn dood niet kent. Dat hij de waarde niet kent van Gods evangelie. Dat hij de waarde niet ziet van de tijd die de Heere geeft. Hier op aarde, de levenstijd. Wat zijn we dan dood? Doodgevallen in Adam. En nochtans, de Heere zal in grote kracht opstaan en als koning heersen. Geheerst wil hier eigenlijk zeggen, als koning heersen. Dat die koninklijk tevoorschijn treedt. Want dat betekent dat nooit meer gehoord zal worden de stem. Kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast. Dat betekent ook dat er niet één vermoeide en belaste meer zijn zal. Dat betekent ook dat er geen ene moordenaar meer is aan geen enkel kruis die zegt, wij toch rechtvaardig. Het is op. Het is voorbij. De genade troon is wit geworden. Gerechtigheid en heiligheid schitteren daarin. Even naar de werken daarnaar zal hij vergelden. Eeuwig oordeel over al die in hun leven, die nu moeten wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is. Of eeuwig wel, die mogen wegdragen wat in zijn lichaam geschied is. Wat een verschil. Wat zal er dan eigenlijk radicaal ook ophouden? Iedere vermaning, iedere raad, iedere woord zal in die zin ophouden. Geen stem zal meer gehoord worden. Kom, ga met ons en doe als wij. Want de Heere heeft zijn grote kracht aangenomen. En als de Heere dat doet, dan mogen wij buiten Christus wel bedenken. Dat is toch ontzaglijk erg. Want oud-testamentisch en nieuw-testamentisch, maar voornamelijk oud-testamentisch, als de mens een weinig geconfronteerd werd met de kracht Gods, dan was altijd nog maar bedekt, altijd bedekt. Maar dan versmolt hij. Dan kwam er beroering in hun buik en verrotting in hun gebeente, zegt Habakuk. Toen ik God zag komen in de weg zijner gerichten van Teman. Daniel werd ziek en krank en hij viel ter aarde en er was geen kracht meer in hem. En dat was nog niet in die grote kracht. Dat was nog onder de bedekking Christi. Maar dan, als die grote kracht openbaar komt, waarin God de sterke is, de eeuwige, de heilige, de gerechtigheid zelf. O ja, dan kent de kerk in de hemel, de triomferende kerk, geen aardse bewogenheid meer. dan kent de kerk in de hemel geen aardse banden meer. En de engelen zien ook niet meer uit naar zondaren die tot bekering komen. Alles valt voor hem neer, omdat hij als koning der koningen en heren der heren in ontzagwekkende kracht uit zal trekken als rechter. Ja, ons wordt hier nog niet beschreven hoe het zal zijn. Dat komt later nog, zal Johannes het zien. De dood, de klein en groot, voor zijn troon. Hier is het slechts een blik in de hemel. Hoe daar op het ogenblik dat de klok het ogenblik aanwijst van zijn komst. Hoe de ganse kerk en hemelingen God prijzen en danken. Omdat hij in onze wekkende kracht zal komen. Dat is hier op aarde allemaal in beginsel. Want het gaat hier over de hemel. Kan er op de aarde geen uitzien zijn? Zeker wel. Maar hier op aarde hangt er een sluier voor. Hier op aarde is alles, omdat wij mensen zijn, voor ons ook bedekt. Stel je dat eens voor. Dat God opstaat in grote kracht. En alles valt weg. Man, vrouw, kind, dochter, vader, moeder, alles. En van de gloed vliegen de Bijbels in brand en de boeken en de huizen. En alleen tegenover grote kracht, vreselijk zijt ge in uw heiligdom, kun je dan enigermate bevroeden. Dat dan mensen zullen zeggen, bergen valt op mijn heuvelen bedekt. Konden ze maar verbrijzeld begraven worden onder de berg. Dat zou verkieselijker voor hen, door hen zijn, dan om de grote kracht van de rechter te kennen. Want roepen de gezaligden uit de volken waren toornig geworden, en uw toorn is gekomen. Het is net alsof ze nu gaan spotten. Alsof ze nu met een glimlach voor God staan en buigen, nu God gaat staan. Lang waren de rollen omgedraaid. Lang was het de volken waren toornig geworden en God was nog niet in zijn toorn opgestaan. God was nog lang moedig. God zei nog bij monden van zijn knechten, of veracht gij de rijkdom zijner genade, niet wetende dat hij de langmoedigheid is, des Heeren die tot bekering leiden kan. Zie je, kunnen we wel eens erover spreken, maar God heeft zich nog bedekt. God heeft zich heden nog bedekt. Nu liggen de rollen andersom. Nu ligt het nog dat de Heere goed en goeddoende is, gevende spijs en drank. Gevende zijn dierbaar woord en getuigenis. Gevende nog ruimte om in en uit te gaan, dat we nog niet vernield van pijn en smacht, dag aan dag netelen. Dat doet de Heer. De Heer is de alle dagen goeddoende aan alles. Heb zo nog op deze aarde. Daarom is het zo ontzagwekkend en de volken waren toornig geworden. Dat wil zeggen de volkeren der aarde en de personen ieder voor zich, die waren toornig geworden. Die zijn in Adam toornig geweest, maar die zijn al meer toornig geworden. Al meer zijn ze uitgevaren tegen hem. En de toren der volken, dat heeft betekend de verwerping van het evangelie van vrije genade en gunst. De toren van de volken strekte zich uit tegen al wat wel uit, tegen zijn kerk, tegen alles, tegen de dieren en tegen de bomen en tegen de hemellichamen. De toren der volkeren wil zeggen dat de vuile grijphanden van deze wereld zich hebben uitgestrekt om God van zijn troon af te slaan. En in dit visioen zinnebeeldig wil als het ware Johannes ons zeggen: in de hemel hebben ze verbaasd toegekeken. Hebben ze verbaasd gezien hoe de macht opwelde uit deze aarde en de heerschappij onder de volkeren. Hebben ze met verbazing gezien hoe diegenen die de aarde verdierven in macht toenamen. Hoe diegenen die Gods woord vertrapten en verwierpen, voorspoed hadden in hun toren. Verbaasd hebben ze in de hemel als het ware toegekeken, toen ze als één grote massa deze wereld zagen, los van God en tegen God gericht. De volken waren toren geworden, de kerk leeft op. De engelen leven op, de hele hemel leeft op. En uw toren is gekomen. Dat is een verlossing voor de kerk. Dat is voor de kerk een oneindige blijdschap. Je zou zeggen, hoe kan de kerk blij zijn als de tijd van de rustende God voorbij is? Als de tijd voorbij is waarin hij zijn genadewoord doet uitgaan onder de geslachten der volken, dan zijn ze blij. Sta op, God, toon uw onverzaagd. Zo worden verstrooid en verjaagd. Zeer haast al uw vijanden, die God altoos hebben gehaat, zullen met schande en smaad lieden in alle landen. God staat op. De kerk staat daar aan Gods zijde. Aan de zijde van hun koning en hun God. En de kerk die nog op aarde verkeert, die zal er weldra ook bij vallen. En ze zullen de God des hemels als rechter eeuwig eren en prijzen in al zijn werken en wezen. Er is hier iets heel van triumf. Er is iets hierin van een zucht, een tegenstelling. De briesende mens, maar ach, het duurde lang. Want wij kunnen het niet begrijpen. Door ontdekking kunnen we niet begrijpen dat de Heere ons verdroeg. En in de beschouwing van deze wereld kunnen we niet begrijpen dat het allemaal kan. De mens zit te zeggen, hoe kan dat nu toch? Hoe kan dat nu allemaal zo zijn en wat? Dat kan ook alleen maar omdat de tijd nog niet beëindigd is. Omdat God nog doorgaat om in te zamelen in zijn schuur, daarom alleen. Maar nu is het voorbij, de volken waren toren geworden. Hemel en aarde, van wat tot God behoorde, waren bevreesd. Maar nu klaart alles op, zinnebeelden zegt tegen, want in een visioen. En de kerk springt op van vreugde, want God staat nu op om de levende en de doden te oordelen. En om zijn dienst, dat is de samenvatting van al. Dat wil je nog niet direct zeggen, predikers of leraar, nee, zijn dienst, dat wil zeggen. Al zijn kinderen, dat zijn alle vorsten die zich zullen buigen, dienstvaardig tot zijn eer. Mannen en vrouwen, kinderen en grijzaren, die hem toebehoorden, loof te geven. Loof, zou je zeggen. Hoe is het mogelijk? Ja, maar hier spreken ze in de hemel. Hier spreken ze in de hemel waar ze weten al in beginsel. Het zal nog volmaakter worden, nog groter in volmaaktheid. Maar toch weten ze er daar al van wat God weggelegd heeft. Die die hem verwachten, die hem vrezen. Op aarde hadden de ogen het nog niet gezien, maar hun ogen hebben het gezien. Dat loon wat God legt. Niet een loon uit verdiensten. Nee, maar de bezoldiging van de arbeid van Christus. En uit genade zal de Heer hun alles toerekenen. Hun zwakste werk, wat hij deed, hoe ook bevlekt. Hij zal nochtans zeggen, jullie hebben alles gedaan. Alles heb je gedaan, want die beker water alleen van de minste, die heb je aan mij gegeven. In de naam eens discipelen. Jullie hebben mij bezocht in de gevangenis, in de krankheden, in de naakten. Loon om Christus en uit Christus. De profeten, de verkondigers van zijn woord en de heiligen. Hier ook een benaming van diegenen die ontslapen zijn. De heiligen die hier naar de voorkennis Gods geroepen zijn in heiligmaking des geestes. De heiligen hun toevlucht zoekende in hem alleen. De heiligen die het meest werden ontdekt aan hun onheiligheid, maar die ook het meest hebben mogen verkondigen. In hem alleen is het kleed uwer gerechtigheid. In hem alleen zijt geheiligd. Daar zal Paulus bij zijn. En Petrus en Johannes. Ja, al. Die in hem hun hoogst geluk aanschouwen. En degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Er worden hier woorden gebruikt die in beginsel gelden van Gods ganse Sion. En de een mag meer hierin geleid zijn en de ander mag die gave gehad hebben. Maar ze hadden samen de onuitsprekelijke gave ontvangen. Dat was de Heer Jezus Christus, de kleine en de grote. Hier een troost, de kleine die staan nog voorop boven. De kleine en de grote. Wij zien de grote en soms een kleine. Zo is Adam, zo is de mens, het vleeselijk oog, maar hier. De kleine en de grote. Ja, ja, duidt dat op leeftijd alleen? Ach, dat niet direct. Maar het duidt hierop. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. God zal ze groter maken. De Heer Jezus zegt altijd kleine. En de apostel heeft gezegd, de minst sierlijke leden, die moet je de meeste eer geven, ook in de gemeente. Niet de grote, nee, die weten al genoeg misschien, maar de kleine en de grote. Zie je dat God net andersom rekent als de mensen? Ik denk wel eens, wat zal er in die tijd toch een ontzaglijke dingen openbaar komen. Wat zullen er stakketjes zijn Ja, die wijstakkers noemden. Mensen die niet helemaal waren, misschien zoals een ander. Debiele, achterlijke, simpele zielen. Simpele zielen. Die nog ineens goed konden praten. Die amper Heere Jezus konden zeggen. En die nochtans door hem ingesloten werden in zijn eeuwige liefde. Ik heb de vaste gedachte dat er ontzettende ontdekkingen gedaan zullen worden straks op dat vlak. Dat je zal zien, der zulk is het koninkrijk der hemel, der zulk. En dat zeer vele verstandigen, zeer vele wijzen, ook naar de godsdienst, buiten zullen zijn. Buiten zullen zijn. Ja, ik denk wel eens, Heere, ik geloof dat uw barmhartigheid naar een kant ligt waar wij het niet verwachten. Waar het niet verwachten. Dwars door sloppen en steven, krankzinnige gestichten, inrichtingen. Ook door alle ellende van deze tijd heen, niet omdat dat een grond kan zijn. Onze ellende, onze krankzinnigheid, dat niet. Maar omdat de Heere nou eenmaal behagen heeft gehad, om hetgeen niets is. Om dat op te raken, het onedele, het verachten. Die hier in de pesthuizen opgesloten hebben gezeten, in het verleden. Of in de mooie huizen in het heen. Daar zullen ze gewis van. Ik twijfel, ja, vele worden uitgetrokken. Die hier geen naam en geen plaats hadden op deze aarde. Nu ja, je kan het ook zo zeggen. Groot is in het koninkrijk der hemelen hij, die als een kinderke is. Die als een kinderke leert stamelen van u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geducht beheven. Der leven en waarlijk klein is hij, maar dan ook met de rechte maatstaf, die als een grote, zogenaamd in de genade, zijn kindertijd ontgroeid is, en niet meer kent dat kinderlijk toe voor zich op hem, om van hem te verwachten. Een kind moet geholpen worden, een kleine. Een kleine moet verschoond worden, een kleine moet gekleed worden. Een kleine is o zo weinig waard in zichzelf. Hij moet gevoed en gespijzigd worden ter bekwame tijd. Ja. Maar de koning werpt altijd alle aardse gedachten en plannen in elkaar. En hij zegt de kerk zitten, de kleine en de grote. Want die daar in de hemel gevallen zijn, sommigen misschien met een schrik. Die kunnen het nu goed zingen, de kleine en de grote. Want die staan hier met de palmtakken van overwinning. En de bazuinen en de schieters in hun handen, ze staan er net zo goed bij. Ze hebben een ereplaats gekregen bij de koning. Een ereplaats. Ja, wat zal dat wonderlijk zijn. O, de kerk heeft hier het oog op de genade betoning, die als dan uitgegeven, die als dan vervuld zal worden in alle heerlijkheid aan al Gods kinderen. Nu worden verdorven degenen die de aarde verderft. En de kerk is er blij mee. De kerk is er blij mee, zoals hier op aarde de mens het ongediert van de schone plant af probeert te doen. Met allerlei gif, met allerlei middelen. Het is ontzaglijk, maar het is waar. Zo zal God alle vernielers van die planting God, die zijn werk vernielen, de sappen daaruit hebben weggetrokken, die zoveel planten hebben doen kwijten en bloemen hebben doen verwelken, geestelijk, die verdorven hebben als insecten, zal God dan wegdoen, want het hoort er niet bij. Ze gaan van de planting des Heren af. En de psalmdichter jubelt als hij het over de aarde heeft. En de goddeloze zal er niet meer zijn. Hij zal er niet meer zijn. Daar zal alleen zijn hem het volk dat vergeving van alle ongerechtigheid heeft. En dan ziet hij de hemel open. De hemel is geopend geworden. De ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. De hemel, die wel een toegang had door het bloed des kruises, zeker wel. Maar waar de Heere nog verborgen was, want, zegt de apostel, we zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar nu ziet Johannes tot zijn stomme verbazing dat het heilige der heiligen gaat open. God komt tevoorschijn. Het is symboliek en de ark des verbonds is gezien in de tempel, in de hemel. Dat wil dit zeggen. Oud Testamentisch zei de Heere, daar zal ik tot u komen. Tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Zal ik mijn woord bekend maken. En in Salomo's dagen, ter gelegenheid van de inwijding, vervulde het huis met rook. De Heere daalde af. De plaats bewoog. De heerlijkheid des Heren werd zeer groot. Maar hier op aarde, de afstand. De afstand. Zalig is hij die niet gezien en nochtans gelooft, al hebben Thomas. Want wij wandelen door geloof, zegt de apostel, en niet door aanschouwen. Maar dan, de ark des verbonds is gezien. Het eeuwige welbehagen Gods, waarin God sprak tot mensenkinderen. Maar nu tot troost van zijn kerk het gordijn helemaal weg laat vallen. Want de voorloper is voor ons ingegaan. Hij heeft de weg gewezen, gebaand. Hij trekt ook op die weg. Maar wij zijn niet binnen. Wij zijn nog hier op aarde in vreemdelingschap. Maar dan te zien op die ark des verbonds, waar God woont en troont in zijn tegenwoordigheid, symbolisch. Waar zijn heilige wet inbegrepen is. Waar boven alles het verzoendeksel is. Het verzoendeksel wat spreekt van zijn eeuwig trouwverbond tot al zijn kinderen, die tot in het laatste nageslacht zijn ingezameld en toegebracht. Dat wordt een troostrijk gezicht. Door de geopende hemel zijn verbondsaar is gezien. God staat op tussen de geerden. Hij verschijnt nu blinkende. En diezelfde troon datzelfde deksel. Want de kerk straks op de aarde ze aanschouwen zal in een onuitsprekelijke blijdschap. Datzelfde deksel, dat zal bliksemen en donderslagen, aardbevingen en stemmen doen uitgaan. Tot alle en over alle die zijn verschijning niet hebben liefgehad, die hem niet hebben gekend, nog geëerd. Dat is het ontzaglijk. God komt. De ark is het symbool dat hij dan nu komt. Maar hij wordt vergezeld van stemmen, donderslagen, de plagenvos, die zullen rusten op het hoofd van alle goddelozen. En diezelfde ark zal vervullen met blijdschap al zijn uitverkorenen. Hoe zalig is dan het deel van dat volk welks God de Heer is, het volk dat het geklank kent. Het is niet uit te drukken in woorden, in getallen, in goud en in zilver. Al zouden ze hier op aarde vermalen zijn, geklaagd, gejammerd, geschreeuwd, gekrenkt in hun verstand, gekrenkt in hun lichaam, in alles gekrenkt. Al zou hun weg geweest zijn, een weg die steeds afliep, steeds lager en lager. Ja, zelfs al zou het einde onbetekenend, onbelangrijk, door niemand bijgewoond, door niemand gade geslagen. Ja, wat zeg, al zou er geen kist zijn om een stoffelijk overschot, om dat in zich op te nemen en in de aarde te doen rusten. Al was het nog minder dan een ezel begraven. Het baat niet, het geeft. Het heilop dat de rechtvaardige verkregen vloeit af van God, een sterkte in alle donderslagen en bliksemen en stemmen, die zullen ze al dan niet verschrikken. Maar die zullen hun doen opstaan, de bruidegom tegemoet. God zal het al zo zelf in hun harten werken. Ach, zeggen wij, hoe ontzaglijk daarin tegen, om daar niet te zijn, om bij het geluid van de tekenen en bij het aanschouwen van de tekenen die zijn komst vergezellen, ook als ze straks door de aardbewoners worden gezien, en er is geen wijkplaats meer, geen ruimte meer. Ach, dan geven de Heere God in onze harten in de tijd van ons leven en iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hij heeft het beloofd en toegezegd. Die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En als je dan zegt, dat weet ik wel, als je zegt, ik heb nooit de Heere aangeroepen. Ik kan de Heere niet aanroepen. Wat zal ik dan toch zeggen? Want hij hoort mij, goddeloze zondaar, niet. Dan zeg ik, zeg het vrijuit tegen de Heere. Zo dood en vervloekt en verworpen u ook gevoel zal. Zeg het nogthans tegen hem. Al weet je dat je verstandelijk praten een vervalging is voor de Heer. Al weet je dat de Heer alleen hartewerk behaagt. Al weet je dat het lippentaal is. Nochtans zeg ik het. Zeg het vrijuit tegen de Heer. Zo hij u zou willen verdoemen, hij zal recht zijn. Maar zo hij wil behouden, hij wil erom gevraagd zijn. Hij wil zelf alles doen. En daarom zeg ik, als je zegt, het is alles gewoonte, het is alles maar een vorm van mij, dan zeg ik, ach, dat ge mocht geloven met de vorm en de gewoonte verloren te gaan. Maar om toch niet te kunnen laten. Toch niet te kunnen laten. Misschien wel eens te falderen in de vorm. Maar toch niet tegen te kunnen houden. Dat bij ogenblikken de verzuchting tot God opgaat. Heere, bekeer u mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Omdat wij al straks ook de teken op de aarde gezien worden, dat we dan niemand zou blijken achtergebleven te zijn, zegt de apostel. In welke bevonden werd een boos en ongelovig hart, of van de levende God achtergewerkt. Maar dat u en ik en onze kindertjes mochten staan tot zijn rechterhand. Amen.